From the conference center at Temple Square in
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 180ste algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of andere gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.
Henry B. Eyring,
eerste raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters, wij heten u vanmiddag welkom op deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 180ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Dankbaar herdenken we op deze Paaszondag de glorierijke verzoening en opstanding van onze Heiland, Jezus Christus. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten de leden van de kerk en de vele vrienden welkom die deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satelliet volgen. De muziek wordt verzorgd door het Tabernakelkoor, dat onder leiding staat van Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Bonnie Goodliffe en Linda Margits aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Come, O Thou King of Kings. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Christoffel Golden Jr. van de 70. Het koor zingt dan Jesus, Once of Humble Birth.
We're healing.
eternal heavenly Father.
Onze heilige eeuwse Vader. We zijn zo dankbaar dat we bij deze grote conferentie aanwezig kunnen zijn. We zijn zo dankbaar dat we het leven en de zending van uw dierbare zoon kunnen gedenken dit paasweekend. Wij erkennen uw hand in alles en zijn dankbaar voor het herstelde evangelie van Jezus Christus, voor de profeet Jozef Smit, die het geloof en het vermogen had om een instrument in uw hand te zijn. We zijn zo dankbaar voor de sleutels van het koninkrijk weer zijn op aarde zijn. We zijn dankbaar voor president Monson, zijn dienst en zijn raadgevers in het eerste presidium, het quorum van de 12. Wij voelen ons goed. Wij beseffen dat uw kinderen over de hele aarde tot andere godsdiensten behoren. Wij bidden voor hen en bidden voor vrede op aarde. Wij bidden dat uw evangelie de aarde zal vullen. We vragen dat uw geest met ons mag zijn, dat we opgebouwd mogen zijn, de sprekers geïnspireerd en de muziek ons mag opbouwen, dat we versterkt mogen zijn in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
We will now be pleased.
We kunnen nu luisteren naar de ouderlingen Russell M. Nelson en Robert D. Hales van het Koren der Twaalf Apostelen. Na de toespraak van ouderling Hales spreekt ouderling Bradley D. Foster van de 70 ons toe, Elder Nelson.
Correspondence we receive at Easter or Christmas.
De post die we in de kerst of de paastijd ontvangen, brengt herinneringen terug aan goede vrienden en verwanten. In een paar van die brieven bleken dierbare familiefoto's te zitten. Deze hier trok in het bijzonder mijn aandacht. Dit is een van onze achterkleindochters. Ik noem haar Lieve Ruby. Deze foto deed mij denken aan haar moeder toen die van dezelfde leeftijd was. Uit mijn collectie viste ik deze foto van de moeder van Lieve Ruby op, een van onze kleindochters. Ik heb deze foto van de moeder van Lieve Ruby 29 jaar geleden genomen. Haar ogen zijn nog net zo blauw. Er kwamen fijne herinneringen van een halve eeuw oud terug, toen de grootmoeder van Lieve Ruby, een van onze dochters, net ons gezin was komen versterken. Dit is een foto van haar als baby. Nu is ze een schattige grootmoeder en ik ben de overgrootvader van Lieve Ruby. Ik zal u mijn foto als baby maar niet laten zien. Dat zou niet echt helpen. Deze foto's illustreren de liefde die onze vier generaties aaneenschakelt. Als ik denk aan de liefde die ik voor ieder lid van onze familie voel, word ik mij in geringe mate bewust van de liefde die onze hemelse Vader voor zijn kinderen heeft. Terwijl het gezin wereldwijd onder vuur ligt, verkondigt, propageert en beschermt de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen de waarheid dat de verwezenlijking van het eeuwige plan van de Schepper voor zijn kinderen staat of valt met het gezin. Het gezin, een proclamatie aan de wereld, en de activiteiten die wij op het gebied van familiegeschiedenis ontplooien, zijn slechts twee bewijzen van hoe deze kerk het gewijde instituut gezin hoop biedt en ter hulp komt. Wij verkondigen dat de liefde van God voor zijn kinderen oneindig is. Hij heeft ze allemaal lief, ongeacht ras, nationaliteit of seksen. Dat is vanaf het begin zo geweest en zal altijd zo blijven. Hij nodigt iedereen uit om de eeuwige verhoging van zijn eigen gezin te verwerven. Zijn werk en zijn heerlijkheid is het, de onsterfelijkheid en het eeuwige leven, de verhoging van zijn kinderen tot stand te brengen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. De verzoening van zijn geliefde zoon heeft de verwezenlijking van deze beide doelen van de Vader mogelijk gemaakt. Zonder de verzoening zou er geen onsterfelijkheid zijn. Zonder de verzoening zouden we niet meer in de tegenwoordigheid van de Vader kunnen terugkeren en zou het gezin over het graf heen niet meer bestaan. Dankzij de verzoening komen deze vervolmakende zegeningen binnen het bereik van ieder kind van God dat zijn eeuwige wetten gehoorzaamt. Door de eeuwen heen hebben veel van zijn kinderen de hand gelegd op de zegeningen van het evangelie, maar nog veel meer van zijn kinderen niet. Voor de grondlegging van de wereld heeft onze hemelse Vader de verordening van de doop ingesteld voor wie zonder kennis van het evangelie sterven. Hij houdt ook van die kinderen. Hij heeft ook in de mogelijkheid voorzien om deel te gaan uitmaken van een eeuwige familie. Ieder mens die op aarde komt, is het product van generaties aan ouders. We hebben een aangeboren verlangen om met onze voorouders te worden verbonden. Dit verlangen zetelt in ons hart, ongeacht leeftijd. Denk eens na over de geestelijke verbanden die ontstaan als een jonge vrouw haar grootmoeder helpt met familiegegevens in een computer invoeren, of als een jonge man de naam van zijn overgrootvader op een volkstellingslijst ziet staan. Als ons hart zich tot onze voorouders wendt, verandert er iets in ons. We voelen dat we deel uitmaken van iets dat groter is dan onszelf. Aan ons ingeboren verlangen voor familieverbanden, naar familieverbanden, wordt voldaan als we door de heilige verordeningen van de tempel aan onze voorouders worden geschakeld. Omdat dit werk zo belangrijk is, bouwt de kerk de tempels dichter bij de mensen en kan men veel gemakkelijker dan voorheen familiehistorisch onderzoek doen. Ook is de methode van namen zoeken en klaarmaken voor tempelverordeningen vereenvoudigd. In de algemene conferentie van oktober 2005 heeft president Gordon B. Hinckley een grote stap voorwaarts in het familiehistorisch en tempelwerk aangekondigd. Hij zei toen: nu we steeds meer tempels over de hele aarde krijgen, is een van de lastigste aspecten van ons tempelwerk dat het plaatsvervangende werk dubbel wordt gedaan. Daarom werken wij al enige tijd aan een uiterst moeilijke onderneming. De oplossing ligt in geavanceerde computertechnologie. Einde citaat. Sindsdien is niet alleen veel dubbelwerk verminderd, maar zijn ook de procedures vereenvoudigd, zodat nagenoeg ieder lid van de kerk nu aan familiehistorisch en tempelwerk kan meedoen. De tijd dat dit heilige werk alleen voor deskundigen was weggelegd, ligt achter ons. Wat uw situatie ook is, u kunt nu direct aan uw familiegeschiedenis beginnen. Jeugdwerkkinderen kunnen een stamboom tekenen. Jongeren kunnen zich plaatsvervangend laten dopen. Ze kunnen de oudere generaties ook wegwijs maken op de computers. Ouders kunnen verhalen uit hun leven aan hun kinderen en kleinkinderen vertellen. Volwassenwaardige leden van de kerk kunnen een tempelaanbeveling krijgen en tempelverordeningen voor eigen verwanten doen. De profeet Joseph Smith heeft gezegd: de grootste plicht in deze wereld die door God op onze schouders is geplaatst, is het zoeken naar onze doden. De nieuwe technologieën maken het eenvoudiger om aan deze plicht te voldoen. Het familiehistorisch en tempelwerk wordt nu vergemakkelijkt met een programma dat New Family Search heet. Met hulp van dit nieuwe internetprogramma kunnen de leden hun voorouders traceren, vaststellen welk verordeningswerk ze nodig hebben en hun namen klaarmaken voor de tempel. U kunt er thuis mee aan de slag, of in een centrum voor familiegeschiedenis, of waar er maar een internetverbinding is. Het wijst zichzelf uit. Eerst stelt u vast voor welke mensen u tempelwerk wil doen. Dan drukt u een verzoek tot verordening af. Op deze afdruk staan de gegevens die de tempel nodig heeft. U hoeft dus geen disketten meer naar de tempel mee te nemen. Op basis van dit verzoek tot verordening worden er in de tempel verordeningskaartjes aangemaakt. Als de verordening is verricht, wordt die ingevoerd en diezelfde dag nog in New Family Search geregistreerd. Maar hoe staat het met hen die geen computer hebben of deze technologie liever niet gebruiken? Maakt u zich geen zorgen. Neem één stap tegelijk. Begin thuis. Begin met een lege kartonnen doos, zoals president Boyd K. Packer heeft geopperd. Bewaar in die doos belangrijke informatie over uzelf en uw gezin. Voeg verdere gegevens toe over andere familieleden. Vraag daarna hulp aan de consulent familiegeschiedenis in uw wijk of gemeente. Het programma New Family Search staat een consulent toe om in uw stamboom alle noodzakelijke gegevens in te voeren en namen klaar te maken voor de tempel. Er zijn wereldwijd 60.000 consulenten werkzaam. De consulent in uw wijk of gemeente zal u graag van dienst zijn. Het programma New Family Search verandert de dynamiek van het familiehistorisch werk door toe te werken naar één gemeenschappelijke stamboom waaraan we allen kunnen werken. In het verleden werkte iedereen apart aan zijn of haar genealogie. Men wist in één en dezelfde familie vaak niet wie wat deed. Nu kan iedereen in samenwerking met anderen gegevens toevoegen aan de stamboom van de familie. Hoewel het programma New Family Search een grote stap voorwaarts is, is het slechts één stap. Er zullen meer stappen volgen. Daar in het programma alle gegevens bijeen zijn gebracht die decennia lang bij de kerk zijn ingediend, kan het gebeuren dat New Family Search melding geeft van dubbelwerk of van fouten die niet eerder zijn opgemerkt. Deze functie is in het bijzonder nuttig voor mensen met de 19e eeuwse pioniers in hun geslachtslijn. Duplicaten en fouten moeten gecorrigeerd worden en niemand kan het beter doen dan een lid van de desbetreffende familie. Deze hindernissen zullen misschien tot frustraties leiden. Wees er alsjeblieft van overtuigd dat we begrijpen op welke problemen u stuit. De kerk doet, onder de geïnspireerde leiding van president Thomas S. Monson, zoveel mogelijk om een oplossing te vinden voor die problemen. Samen streven we ernaar om de stamboom van al Gods kinderen uit te zoeken. Dat is een enorme taak met enorme beloningen. Het is vreugdevol werk. Kijk eens naar deze foto van nieuwe bekeerlingen die tempelwerk voor verwanten doen. Deze goede heiligen uit de ring Ilopango, El Salvador, bezoeken de Guatemala-stadtempel voor de eerste keer. Ze hebben hun tempelkaartjes, elk met de naam van een overleden verwant, in hun hand, voor wie ze zich plaatsvervangend hebben laten dopen. Wil het familiehistorische werk van de kerk slagen, dan is het van essentieel belang dat de priesterschapsleiders daar leiding aan geven. Die leiders onderwijzen in en getuigen van de leer waarop dit heilige werk gebaseerd is. Zij geven roepingen en zien erop toe dat het instructiemateriaal beschikbaar is. Zij beschouwen het familiehistorisch en tempelwerk als een uitstekende manier om de geest in hun wijk te verbeteren, het geestelijke fundament van nieuwe leden te versterken en alle leden tot zegen te zijn. Het is waar dat het familiehistorisch werk een grote zegen in zich draagt voor wie zich in het geestenrijk bevinden. Maar het werk is de levende evenzeer tot zegen. Het heeft een zuiverende invloed op wie eraan werken. Zij werken letterlijk aan de verhoging van uw familie. Wij hebben de verhoging bereikt als we samen met onze familie in de tegenwoordigheid van de Almachtige God wonen. Profeet Joseph Smith heeft onze taak voorzien. De grote dag des Heren is nabij, zei hij. Laten wij daarom, als kerk en als volk en als heilig der laatste dagen, de Heer in gerechtigheid en offerande brengen. En laten we in zijn heilige tempel een boek aanbieden met de geslachtslijsten van onze doden, dat alleszins aannemelijk zal zijn. De voorbereiding van dat boek met geslachtslijsten is onze individuele en collectieve plicht. Door er gezamenlijk aan te werken, kunnen wij het alleszins aannemelijk maken. Die geslachtslijsten stellen ons in staat om verordeningen te verrichten voor onze overleden voorouders, die zij naar eigen keuze kunnen accepteren. Die verordeningen brengen bevrijding aan de gevangenen in het geestrijk. Onze kinderen, kleinkinderen, lieve Ruby en al onze achterkleinkinderen zijn in liefde aaneengeschakeld. Ze zijn ook in liefde met hun voorouders aaneengeschakeld. Die schakels, door heilige verordeningen aaneengeklonken, leiden tot de verhoging van onze families. Ik bid dat dit heilige doel voor ieder van ons zal worden verwezenlijkt. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This afternoon, I desire to encourage.
Vandaag wil ik ouders aanmoedigen. En iedereen die geroepen is om met de jeugd van deze wereld te werken. De Heer heeft in een openbaring aan Joseph Smith gewacht gemaakt van een gebiedende plicht die wij verschuldigd zijn aan het gehele opkomende geslacht. Mijn hele leven heb ik als vader en grootvader nagedacht over de vraag wat mijn plicht jegens God is met betrekking tot de jeugd. Ik zal u vertellen wat ik zoal geleerd heb naar aanleiding van mijn gedachten en getuigenis. Wij doen onze plicht jegens God als ouders en leidinggevende allereerst door een goed voorbeeld te zijn, door het evangelie thuis voortdurend en ijverig na te leven. Dat vergt dagelijkse vastberadenheid en ijver. De jeugd heeft er bovenal behoefte aan om te zien dat wij het evangelie dagelijks zelf naleven. Helemans jonge soldaten hoefden zich niet af te vragen wat hun ouders geloofden. Zij zeiden, wij twijfelen er niet aan dat onze moeders het wisten. Weten onze kinderen wat wij weten? Een van mijn kleinzoons vroeg eens of ik met hem naar een populaire maar ongepaste film wilde gaan. Ik vertelde hem dat ik nog te jong was voor die film. Hij was nogal verbaasd tot zijn grootmoeder hem uitlegde wat ik ermee bedoelde. Maar het ging niet om het feit dat ik opa was. En nu snap ik het, opa, zei hij. Je bent zeker nooit oud genoeg voor die film, hè? En hij had gelijk. We geven de jeugd niet alleen het goede voorbeeld, maar proberen ook te begrijpen wat er in hun hart leeft en wandelen naast hen op het evangeliepad. Om echt te begrijpen wat ze bezighoudt, komt er meer bij kijken dan jezelf in dezelfde ruimte te bevinden of dezelfde gezins- of kerkactiviteiten bij te wonen. We moeten leermomenten plannen en gebruiken die een onwisbare indruk in hun gedachten en hun gevoel achterlaten. Kerkleiders plannen bijvoorbeeld geregeld scoutingactiviteiten en kampen. Maar voldoen die activiteiten altijd wel aan hun belangrijkste doel? Naar mijn mening ligt de zin van een scoutingactiviteit voor een jongen doorgaans niet in een onderscheiding verdienen, maar in de gelegenheid om met een leider te praten die in hem en in zijn leven geïnteresseerd is. En moeders en vaders. Als u uw kinderen naar school of hun verschillende bezigheden brengt, praat u dan met ze over de dromen en angsten en hoogtepunten in hun leven? Neemt u de tijd om de oordopjes van de iPods uit de oren te halen? Zodat ze u kunnen horen? Hoe langer ik leef, hoe meer ik inzie dat de leermomenten in mijn jeugd, vooral die met mijn ouders, mijn leven hebben beïnvloed en me hebben gevormd tot wie ik ben. De invloed van ouders die weten wat er in hun kinderen omgaat, is van onschatbare waarde. Uit onderzoek blijkt dat tijdens de belangrijkste overgangsfase in het leven, waaronder de periode waarin jongeren het gemakkelijkst van de kerk afdwalen, de grootste invloed niet komt door een gesprek met de bisschop of een andere leider, maar door de normale, warme, vriendelijke, liefdevolle omgang met hun ouders. Zitten we met dat in gedachten met het hele gezin aan de eettafel? Ik weet nog dat ik als jonge man eens vroeg of ik het tijdens het eten mocht honkballen. Ik zei, zet mijn eten maar in de oven, tegen mijn moeder. Ze antwoordde, Robert, ik wil dat je even stopt met spelen en naar huis komt. en samen met ons eet. En daarna kun je weer naar buiten tot het donker wordt. Ze leerde ons allemaal dat de gezamenlijke maaltijd niet om het eten ging, maar dat de ziel gevoed wordt door de omgang met elkaar. Mijn moeder leerde ons dat we de meeste liefde thuis geven. Als we in onze omgang met de jeugd echt hun hart willen raken, moeten we ze net zoveel aandacht geven als we een vertrouwde volwassen collega of goede vriend of vriendin zouden geven. Het gaat er vooral om vragen te stellen, ze te laten praten en dan gewillig zijn om te luisteren. Ja, luisteren en nog eens luisteren. Ook met onze geestelijke oren. Jaren geleden was ik eens de krant aan het lezen toen een van mijn kleinzoontjes bij me kwam zitten. Onder het lezen genoot ik van zijn heerlijke gekwebbel op de achtergrond. Ik was dan ook behoorlijk verrast toen hij zich even later tussen mij en de krant inwurmde. Hij hield mijn hoofd met beide handen vast, drukte zijn neus tegen de mijne en vroeg: "Opa, bent u er wel?"
Mother, father, are you there?
Moeder, vader, bent u er wel? Opa, oma, bent u er wel? Er zijn betekent weten wat er in het hart van onze jeugd leeft en contact met ze hebben. En contact met ze hebben betekent niet alleen met ze praten, maar ook dingen met ze doen. Onlangs hoorde ik een moeder vertellen hoe ze haar eerste drie dochters had geholpen bij de voltooiing van hun persoonlijke vooruitgang door te doen wat er van haar verwacht werd. Op de hoogte blijven en projecten aftekenen. Toen legde ze teder uit, met wangen die over haar, of tranen die over haar wangen biggelden. Ik ben pas met mijn vierde dochter begonnen om haar projecten samen met haar te doen. Dat heeft veel invloed gehad op ons leven en op onze band met elkaar. Maar wat heb ik een spijt over de kansen die ik bij mijn andere drie dochters heb laten liggen. De verdrietigste woorden zijn: had ik maar. Volwassen leden van de kerk behoren in te zien dat de vereisten voor persoonlijke vooruitgang en plicht jegens God meer zijn dan een lange lijst met punten om af te vinken. Het gaat om persoonlijke doelen die iedere jonge man en jonge vrouw stelt om de tempelverordeningen, een zending, een eeuwig huwelijk en de verhoging waardig te zijn. Maar let wel, als jonge mannen en jonge vrouwen die doelen in hun eentje proberen te verwezenlijken, zou dat een verloren kans betekenen en zeer spijtig zijn. Vaders, moeders en leiders en leidsters van de jeugd, wij sporen u aan om samen met uw jongeren aan persoonlijke vooruitgang en plicht jegens God te werken. Niet alleen zij zullen vooruitgang maken, maar u ook. En bovendien zult u samen een belangrijke band van geloof en vriendschap ontwikkelen, waardoor u elkaar kunt sterken en op het evangeliepad zult blijven wandelen en een eeuwig gezin zal zijn. Een ander belangrijk aspect van onze ouderlijke plicht jegens God is onze kinderen in het evangelie te onderrichten en ze voor te bereiden om volledig in de herstelde kerk van de Heiland actief te zijn. Denk aan de les van het volk van koning Benjamin. Als gevolg van zijn leringen hadden vele volwassenen een machtige verandering in hun hart ondergaan. Echter, nu geschiedde het dat er velen waren van het opkomend geslacht die de woorden van koning Benjamin niet konden begrijpen, omdat zij kleine kinderen waren toen hij tot zijn volk had gesproken. En zij geloofden niet en hun hart was verstokt. Het is onze gebiedende plicht om de jeugd het evangelie op diepgaande, persoonlijke wijze te laten begrijpen en geloven. We kunnen ze leren om in het licht te wandelen, maar ze kunnen dat licht niet van ons lenen. Ze moeten het licht van hun eigen getuigenis rechtstreeks verkrijgen van de geestelijke lichtbron namelijk God zelf. Door gebed en door studie en door nadenken. Ze moeten begrijpen wie ze zijn en wat hun hemelse vader met ze voor heeft. Hoe kunnen we ze helpen? Een gezinsavond, gezinsraad, een goed gesprek over het evangelie met onze kinderen. Bied ons de gelegenheid om ze in de ogen te kijken en te zeggen dat we van ze houden en dat onze hemelse vader van ze houdt. Op die heilige momenten kunnen we ze ook laten beseffen diep in hun hart wie ze zijn en hoe bevoorrecht ze zijn om naar de aarde te komen en in ons gezin te zijn gekomen en om deel te nemen aan de verordening in de tempel om een eeuwig gezin te vormen. Bij iedere interactie kunnen we de beginselen en zegeningen van het evangelie aanhalen of toelichten. In deze zware tijden is voor onze jeugd kennis alleen niet genoeg. Ze moeten ernaar handelen. Op deze Paaszondag hoop ik dat wij de gelegenheid hebben om onze eigen getuigenis te geven. Dat we weten dat God leeft, dat Jezus de Christus is. Ik hoop dat we ons getuigenis zullen geven. Dat onze kinderen zullen weten waar ons hart ligt. Dat we ons getuigenis zullen geven dat we ze lief hebben. De grootste liefde die we zullen tonen is in ons eigen huis. Dat we zullen getuigen en onderwijzen. En dat de grootste lering in ons eigen woning plaatsvinden. Ik hoop dat zij die zendingswerk willen doen, dat ze inzien dat het grootste zendingswerk dat ze ooit zullen doen in hun eigen huis geschiet. Het grootste reddingswerk of activering is in onze eigen huis. En ja, het grootste familiehistorische werk en de grootste nalatenschap komt door de liefde in onze gezinnen. Ik vraag de Heer om met de ouders te zijn en dat de jeugd in een getrouwe gezin mogen opgroeien en dat ze met vreugde zullen terugzien dat ze zijn opgegroeid in een huis waar liefde heerst en het evangelie is. Dat wij eeuwige gezinnen mogen hebben en in de tegenwoordigheid van God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus mogen terugkeren, bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
I am happy to speak to you today and thank you for your prayers.
Ik vind het een voorrecht om tot u te mogen spreken vandaag. Ik dank u voor uw gebeden. De Heer heeft ouders de elementaire verantwoordelijkheid gegeven voor de geestelijke opvoeding van hun kinderen. Soms draagt een alleenstaande ouder die verantwoordelijkheid. Mijn eigen moeder was vrij jong toen mijn vader overleed. Ze bleef met 4 kinderen achter, maar ze sloeg zich met geloof en moed door die tegenspoed heen. Ze beloofde ons dat als wij op de weg van waarheid zouden blijven, het einde beter zou zijn dan het begin. Net als andere kinderen van heldhaftige moeders in het Boek van Mormon, twijfelden we er niet aan dat onze moeders het wisten. Broeders en zusters, ik begrijp zelf heel goed hoe groot de invloed van een moeder is. Mijn goede vriend Don Pearson heeft een voorbeeld gegeven van de invloed. Op een avond vroeg zijn zoontje van 4 of hij hem een verhaaltje voor het slapen gaan wilde voorlezen. Eric had zijn lievelingsboek uitgezocht, The Ballooning Adventures of Paddy Pork, een verhaal over een gezin dat op een eilandengroep woont en met een luchtballon van eiland tot eiland reist. Het was een platenboek, zonder tekst, dus broeder Pearson moest zelf de woorden verzinnen. Paddy zit in een luchtballon. Hij landt nu op een eiland. Hij gooit een lijn over de rand van de ballon. Eric viel hem in de rede. Pap, dat is geen lijn, zei hij, het is een touw. Broeder Pearson keek naar Eric en terug naar het boek en ging verder met het verhaal. Paddy stapt uit de ballon en klimt uit de boom. Oh nee, zijn jas zit vast aan een tak. Eric viel hem opnieuw in de rede. Pap, dat is geen jas, het is een jak. Nu was broeder Pearson toch wel wat verbaasd. Eric, zei hij, er staan geen woorden in dit boek, alleen plaatjes. Waarom zeg je dan dat het een jak is? Eric antwoordde, omdat mama dat gezegd heeft. Zijn vader deed het boek dicht en zei, Eric, wie heeft volgens jou het laatste woord thuis? Wie is de gezagsdrager in dit huis? Deze keer dacht Eric goed na voordat hij antwoord gaf. U, pap. Brother Pearson glimlachte naar zijn zoon. Wat een uitzonderlijk antwoord. Hoe weet je dat zo goed? Vroeg hij. Eric antwoordde meteen, omdat mama dat gezegd heeft. President James E. Faust heeft gezegd, en ik citeer, er is in de hele wereld geen groter goed dan het moederschap. De invloed die een moeder op het leven van haar kinderen heeft, is onmetelijk groot. Einde citaat. God heeft de vrouw het geestelijke erfgoed gegeven om zorgzaam te zijn. Dat heb ik bij mijn dochters gezien, en dat zie ik nu bij mijn kleindochters. Nog voordat ze kunnen lopen, willen ze al goed voor hun poppen zorgen. Als veefokker heb ik van dichtbij kunnen zien hoe de natuurlijke genegenheid van een moeder zich ook in de natuur openbaart. Ieder voorjaar gaan we met een kudde koeien en hun kalveren naar de Snake River in Idaho, waar ze in de heuvels een maand of zo grazen. Drijven we ze bijeen en leiden we ze langs een weg naar de kraal. Vandaar worden ze met vrachtwagens naar hun zomergraslanden in Montana gevoerd. Op een dag in het voorjaar reed ik achter de kudde aan toen we langs de stoffige weg naar de kraal brachten. Ik moest de kalveren samendrijven die van de weg afdwaalden. Het tempo lag laag, waardoor ik wat tijd had om na te denken. Omdat het zo heet was, liepen de kalveren steeds weg richting de bomen, op zoek naar schaduw. Ik moest denken aan de jongeren van de kerk, die soms van het rechte en smalle pad afgeleid worden. Ik dacht ook aan hen die de kerk hebben verlaten, of die het gevoel hebben dat de kerk hen in de steek liet toen zij afgeleid waren. Ik bedacht me dat een afleiding niet slecht hoeft te zijn om effectief te zijn. Soms kan het gewoon de schaduw zijn. Nadat ik urenlang de afgedwaalde kalveren bijeen probeerde te houden en het zweet me uitbrak, schreeuwde ik gefrustreerd tegen de kalveren, volg gewoon je moeder, zij weet waar ze naartoe gaat, zij is hier al eerder geweest. De moeders wisten dat de weg heet en stoffig was, maar dat het einde beter zou zijn dan het begin. Zodra we de kudde in de kraal hadden, zagen we dat drie koeien onrustig bij het hek bleven hangen. Ze konden hun kalveren niet vinden en leken te voelen dat ze ergens waren achtergebleven. Een van de veedrijvers vroeg me wat we moesten doen. Ik zei, ik denk dat ik weet waar die kalveren zijn. Zo'n 400 meter terug staat een groepje bomen. Ik denk dat ze daar zijn. En zoals ik had verwacht, lagen onze verloren kalveren in de schaduw te slapen. Ze schrokken van ons en lieten zich niet door ons bijeen drijven. Ze waren bang, omdat wij niet hun moeder waren. Hoe harder we ze naar de kraal probeerden te leiden, hoe koppiger ze werden, totdat ik uiteindelijk tegen de veedrijvers zei, het spijt me jongens, ik zou beter moeten weten. Laten we teruggaan en de moeders uit de kraal laten. De koeien zullen hun kalveren komen ophalen en de kalveren zullen hun moeder volgen. Ik had gelijk. De moeders wisten precies waar ze hun kalveren konden vinden en ze brachten ze terug naar de kraal, zoals ik verwachtte. Broeders en zusters, in een wereld waarin iedereen keuzevrijheid heeft, dwalen enkele dierbaren van ons soms even af. Maar we mogen nooit de moed opgeven. We moeten altijd teruggaan om ze op te halen. En dat moeten we blijven proberen. Onze profeet, president Thomas S. Monson, heeft ons verzocht om onze dierbaren die zijn afgedwaald te redden. Met de hulp van priesterschapsleiders moeten ouders terug blijven gaan en hun verloren kinderen zoeken. En ze ervan verzekeren dat er altijd een thuis is, in het gezin en in de kerk, waarop hun terugkeer gewacht wordt. We weten nooit wanneer een hart kan veranderen. We weten nooit wanneer een ziel vermoeid is en door de wereld is afgemat. Als dat gebeurt, lijkt het wel of onze kinderen bijna altijd eerst naar hun moeder gaan, met emoties die in gedicht van Elizabeth Akers duidelijk onder woorden worden gebracht. Getijden der jaren vloei helemaal terug. Ik ben zo moe van die last op mijn rug. Moe van de leegte en alles onwaar. Moeder, o moeder, mijn hart is nu klaar. In al de tijd dat ik weg ben geweest, was er geen liefde zoals moeder die geeft. Niemand als moeder verzacht zo het verdriet van de ziel en de geest die de wereld verliet. Mijn ogen zijn zwaar nu ik doezelig gaap. Wieg me in slaap, moeder. Wieg me in slaap. Misschien reageren we zo algemeen op de liefde van onze moeder, omdat die zoveel op de liefde van onze heiland lijkt. President Joseph F. Smith heeft gezegd, ik citeer, de liefde van een ware moeder benadert de liefde van God meer dan enige andere soort liefde. Einde citaat. Zoals altijd heeft de heiland het volmaakte voorbeeld gegeven van de liefde die hij voor zijn aardse moeder had. Zelfs aan het eind van zijn aardse leven, na de ellende in Gethsemane, de zogenaamde rechtszaak, de doornkroon, het zware kruis waaraan hij werd genageld. Op dit cruciale moment in het heelal keek Jezus neer van het kruis en zag hij zijn moeder Maria. Zijn laatste liefdevolle daad, voordat hij stierf, was ervoor te zorgen dat zijn moeder verzorgd achterbleef. Daarom zei hij tegen zijn discipel Johannes, zie uw moeder, vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. Toen wist Jezus dat alles reeds volbracht was, volgens de schriften. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Vandaag sta ik voor u om mijn getuigenis te geven dat Jezus Christus de heiland en verlosser van de wereld is. Dit is zijn kerk, de kerk van Jezus Christus van de heilige der laatste dagen. Onze hemelse Vader wil dat al zijn kinderen bij hem terugkeren. Dat weet ik heel zeker, omdat de Heilige Geest dat in mijn hart heeft bevestigd. Dat heb ik niet altijd geweten. Toen ik jong was, vertrouwde ik op het getuigenis van mijn ouders. Mijn moeder beloofde me dat als ik op de weg van de waarheid zou blijven, ook als die heet en stoffig leek, ook als er afleidingen waren, het einde beter zou zijn dan het begin. Daar ben ik mijn moeder eeuwig dankbaar voor. In de naam van Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation.
Het koor en aanwezigen zingen nu I know that my Redeemer lives. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Lofzang 92. Na de samenzang spreken de ouderlingen James B. Martino en Gregory A. Switzer van de 70 ons toe. Zij worden gevolgd door ouderling Francisco J. Vinas van de 70. Na de toespraak van ouderling Vinas kunnen we luisteren naar ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
80ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
When I was young, I looked forward
to the spring. Als jongen keek ik altijd uit naar de lente. Het warme weer lokte me dan weer naar het honkbalveld. Ik droomde net als de meeste jongens van een grootse honkbalcarrière. Ik moet denken aan een verhaal over een jongetje met diezelfde wens. Hij wilde beroemd worden als de volgende sterspeler en besloot buiten flink te oefenen. Hij hield de bal in de hand, gooide die in de lucht en met het voornemen de bal zo ver mogelijk weg te slaan, haalde hij uit. Maar de bal viel echter op de grond zonder de knuppel ook maar te schampen. Hij liet zich niet kennen en probeerde het opnieuw. Toen hij de bal omhoog gooide, was hij vastbesloten hem een flinke mep te geven. Maar helaas, met hetzelfde resultaat. De bal belandde weer op de grond. Maar iedere honkballer weet dat je 3 slagbeurten hebt voordat je uit bent. Hij concentreerde zich nog meer. Wierp de bal omhoog en zwaaide harder dan ooit met de knuppel. Toen de bal weer op de grond terechtkwam, moest hij bijna huilen. Tot hij opeens met een grote glimlach zei: "Wauw, een goede worp." We krijgen allemaal met beproevingen en uitdagingen te maken. En net als in dit eenvoudige voorbeeld is onze reactie op die moeilijkheden bepalend voor ons succes en geluk. We krijgen allemaal met tegenslag te maken, waar we ook zijn. In de schriften lezen we dat er een tegenstelling in alle dingen moet zijn. We zullen allemaal moeilijke tijden te verduren krijgen. En de vraag is niet zozeer wanneer, maar hoe we die zullen verduren. De apostel Paulus leerde de heiligen in Rome een interessante les een paar jaar voordat ze aan een van de hevigste vervolgingen in de christelijke geschiedenis werden blootgesteld. Paulus vertelde de heiligen dat alle dingen zullen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Onze hemelse Vader die ons volkomen en volmaakt lief heeft, laat ons ervaringen ondergaan waardoor wij de eigenschappen kunnen ontwikkelen die ons steeds meer op Christus doen lijken. Onze beproevingen komen in vele gedaanten, maar ze helpen ons stuk voor stuk om meer als de heiland te worden als we het goede van elke ervaring leren inzien. Met een beter begrip van deze leer raken we meer overtuigd van de liefde van onze Vader. We zullen in dit leven wellicht nooit weten waarom we bepaalde moeilijkheden ondergaan, maar we weten wel dat we ervan kunnen leren. Nu weet ik wel dat het gemakkelijker is om achteraf op een beproeving terug te kijken en te zien wat we ervan hebben geleerd. Maar het gaat erom dat eeuwige perspectief voor ogen te houden terwijl we de beproeving ondergaan. Voor sommigen lijken onze beproevingen niet zo groot, maar voor wie ze op een bepaald moment zelf ondergaan, zijn ze echt. En sporen ze ons aan om moedig te zijn voor God en van Hem te leren. Op deze Paaszondag gedenken we het leven van onze Heiland. Hem proberen we in al onze daden na te volgen. Er zijn onder meer 5 dingen die we uit die laatste uren van het aardse leven van de Heiland kunnen leren, waardoor we onze eigen beproevingen beter kunnen doorstaan. Punt 1. Hij streefde er niet naar om zijn wil te doen, maar alleen de wil van zijn Vader. Hij hield vast aan zijn heilige zending, ook op de moeilijke momenten. Toen hij neerknielde in de hof van Gethsemane, bad hij: "Vader, indien gij wilt, neem deze beker van mij weg. Toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden." Soms ondergaan we pijn en verdriet, opdat we kunnen groeien en voorbereid zijn op mogelijke beproevingen in de toekomst. Ik heb een vraag voor de moeders onder ons. Zou u ooit iets doen dat uw kinderen pijn en verdriet doet, terwijl ze niets verkeerds hebben gedaan? Natuurlijk zou u dat doen. wanneer moeders hun kinderen bijvoorbeeld naar de laten inenten, gaat bijna ieder kind na het prikje huilend naar huis. Waarom doet u dat? Omdat u weet dat een beetje pijn nu uw kinderen beschermt tegen mogelijke pijn en leed in de toekomst. Onze Vader in de hemel weet het einde vanaf het begin. Wij moeten het voorbeeld van de Heiland volgen en op Hem vertrouwen. Punt 2. Als we beproeving ondergaan, moeten we leren niet te klagen of te mopperen. Nefi heeft ons over zijn grootste visioen van het zoenoffer van de Heiland verteld. Daarom geeselen zij hem en hij verdraagt het. En zij slaan hem en hij verdraagt het. Ja, ze bespuwen hem en hij verdraagt het. Wegens zijn goede tierenheid en zijn langmoedigheid jegens de mensenkinderen. We moeten altijd proberen het probleem op te lossen en met de beproevingen af te rekenen. Maar in plaats van ons af te vragen waarom ik, of waar heb ik dat aan verdiend, kunnen we beter de vraag stellen, wat moet ik doen? Wat kan ik hiervan leren? Wat moet ik veranderen? Toen wij enkele jaren geleden in Venezuela werkzaam waren, liet onze jongste zoon zijn vertrouwde middelbare school achter en ging hij met ons mee. Hij klaagde niet, maar hij had er duidelijk moeite mee om naar dat land te gaan waar alles nieuw was. Maar door een wonderlijke ommekeer werd het hele gebeuren in plaats van een beproeving een grote zegen voor hem. Dat was mede te danken aan zijn eigen veranderde houding en zijn vaste besluit om er het beste van te maken. Punt 3. In onze moeilijkheden moeten we nog meer de hulp van God zoeken. Zelfs onze Heiland had de behoefte om des te vuriger te bidden toen hij in de hof van Gethsemane was. We kunnen groot geloof ontwikkelen als we dat doen. We dienen te beseffen dat de antwoorden van onze hemelse Vader vaak niet de beproeving van ons wegnemen, maar ons wel de kracht geven om die beproeving te doorstaan. Net als de volgelingen van Alma, kan de Heer de lasten verlichten die op uw schouders zijn gelegd, zodat gij ze zelfs niet op uw rug kunt voelen. Laten we in onze beproevingen niet bitter of onverschillig worden, maar in navolging van de Heiland ernstiger, oprechter en getrouwer worden. Punt 4. Leer aan anderen te denken en hen te helpen, ook als u het moeilijk hebt. Christus was de belichaming van dienstbetoon. Zijn leven is vol voorbeelden van naastenliefde en zijn grootste gave is wat hij voor ons heeft gedaan. Hij heeft gezegd, want zie, ik, God, heb deze dingen voor alle geleden, opdat zij niet behoeven te lijden als zij zich bekeren. Wij moeten ons bekeren en daarna zijn voorbeeld van dienstbetoon volgen. Als we anderen helpen, vergeten we onze eigen problemen. Door de pijn en het verdriet van anderen te verzachten, sterken we onszelf. In de vorige algemene conferentie stelde onze geliefde profeet, president Thomas S. Manson, het volgende. Ik geloof dat de Heiland ons zegt dat als we ons niet verliezen in dienstbaarheid aan andere mensen, ons eigen leven nauwelijks zin heeft. Zij die alleen maar voor zichzelf leven, zullen uiteindelijk verschrompelen en in figuurlijke zin hun leven verliezen. Terwijl anderen die zichzelf verliezen in dienstbaarheid aan anderen, groeien en bloeien en in feite hun eigen leven redden. Punt 5. Vergeef anderen en geef hun niet de schuld van uw situatie. We zeggen wel eens, als zij dat niet hadden gedaan, had ik niet zo gereageerd. De natuurlijke mens heeft de neiging om anderen de schuld te geven en daarmee de verantwoording voor zijn of haar daden van zich af te schuiven. De Heiland keek naar de mensen die hem hadden gekruisigd en smeekte zijn Vader in de hemel, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Kunnen wij niet vergevensgezinder zijn? Als wij de beproevingen van het leven ondergaan, laten we dan een eeuwig perspectief voor ogen houden. Laten we niet klagen. Laten we nog vuriger bidden. Laten we anderen dienen. En laten we elkaar vergeven. Als we dat doen, zullen alle dingen medewerken ten goede voor hen en ons die God liefhebben. Ik getuig plechtig en stellig dat onze Vader ons lief heeft en dat Hij zijn Zoon heeft gezonden om ons de weg te tonen en voor te gaan. Hij heeft geleden, Hij is gestorven en Hij is opgestaan, opdat wij mogen leven. En Hij verlangt dat wij vreugde zullen hebben, ook in onze beproevingen. Dat zeg ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
De wereld waarin we leven, moeten we vaak moeilijke beslissingen nemen. Toch heeft de Heiland met betrekking tot onze naaste gezegd: oordeelt niet. Hoe kunnen we dat gebod naleven en toch in deze misleidende en corrupte wereld goede oordelen vellen? Om in iedere fase van ons leven belangrijke beslissingen te kunnen nemen, zoals bij het kiezen van vrienden, het vinden van een eeuwige partner, het uitkiezen van een carrière om voor ons gezin te zorgen en de Heer te dienen, moeten we goed leren oordelen. Hoewel de Eiland ons heeft geboden om anderen niet te veroordelen, verwacht hij toch dat we ons oordeelsvermogen correct gebruiken. We hebben wellicht vaak een snel oordeel klaar over andere mensen, waardoor onze relatie met hen wordt beïnvloed of veranderd. We oordelen vaak verkeerd, omdat we over beperkte informatie beschikken, of omdat we niet verder kijken dan onze neus lang is. Vaak wordt, om dat te illustreren, het verhaal aangehaald van Jezus die op bezoek was bij Maria en Martha, die met hun broer Lazarus in Bethanië woonden. De Heiland kwam er graag omdat hij er kon uitrusten en genieten van rechtschapen gezelschap. Tijdens een van zijn bezoeken was Martha druk bezig om eten klaar te maken, terwijl Maria ervoor koos om aan de voeten van de Heiland naar zijn instructies te zitten luisteren. Martha echter werd in beslag genomen door het vele bedienen, en ze ging bij hem staan en zeide: Heere, trekt gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan dat ze mij komt helpen. Maar de Heer antwoordde en zeide tot haar: Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één, want Maria heeft het goede deel uitgekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. In veel zondagse lessen die aan dit verhaal zijn besteed, wordt het geloof van Martha in een verkeerd daglicht geplaatst. Er is immers een ander verhaal over deze bijzondere vrouw Martha dat ons een beter beeld geeft van haar geestelijk begrip en getuigenis. Dat gebeurde toen de Heiland bij hen kwam om haar broer Lazarus uit de dood op te wekken. We lezen dat Martha meteen naar hem toe ging zodra ze hoorde dat Jezus kwam. Toen ze hem sprak, zei ze dat ze weet dat God hem geven zal al wat hij van God begeert. Christus onderwijst Martha dan in de grootste leer van de opstanding. Hij zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. En eenieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dat? Ze antwoordde met haar krachtige en vurige getuigenis: Ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. Hoe vaak is Martha niet verkeerd beoordeeld, als iemand die meer om praktische zaken geeft dan om geestelijke. Maar uit haar getuigenis na de dood van haar broer blijkt duidelijk hoe groot haar begrip en geloof wel waren. Veel zusters hebben vaak het eerste verhaal gehoord en zich afgevraagd of zij een Maria of een Martha zijn. Maar het gaat erom dat we de persoon in zijn totaliteit leren kennen en correct beoordelen. Als we Martha beter leren kennen, komen we erachter dat ze eigenlijk een diep geestelijke vrouw was, met een krachtig en moedig getuigenis van de zending van de Heiland en van zijn goddelijke macht over het leven. Een verkeerde beoordeling van Martha kan ertoe leiden dat we de ware aard van deze geweldige vrouw miskennen. Als jonge arts heb ik een belangrijke les geleerd over het vellen van een snel oordeel. Toen ik een keer nachtdienst op de spoedafdeling had, kwam er een jong echtpaar binnen. De vrouw had erg veel pijn. Aan hun kleding en verzorging was te zien dat ze een zwervend bestaan leidde. Zijn haar was erg lang en zag er onverzorgd uit, hun kleding was al geruime tijd niet gewassen en het zwerversleven had hun gezicht getekend. Nadat ik haar had onderzocht, nam ik hem apart om uit te leggen wat het probleem was en wat we voor haar konden doen. Deze man keek me liefdevol aan en vroeg met alle liefde van een zorgzame echtgenoot, dokter, wordt mijn vrouw weer beter? Op dat moment voelde ik de geest getuigen dat hij een kind van God was en zag ik in zijn ogen de liefde van de heiland. Deze man had duidelijk naast een liefde en ik had hem verkeerd beoordeeld. Die les heeft een blijvende indruk op me achtergelaten. Een goed oordeelsvermogen hebben we niet alleen nodig om mensen te begrijpen, maar ook als we beslissingen moeten nemen die ons naar onze hemelse Vader toe of bij hem vandaan leiden. Als ik op mijn leven terugkijk, zie ik veel momenten waarop een kleine koersverandering ten gevolge van een verkeerde beoordeling me ver weg zou hebben gevoerd van waar de Heer me wilde hebben. Beslissingen als kinderen krijgen tijdens mijn studie, actief zijn in alle aspecten van het evangelie, tiende en andere gaven betalen als het inkomen beperkt is en in moeilijke tijden roeping aanvaarden, hebben me allemaal meer over opoffering geleerd. We lopen veel zegeningen mis als we een werelds oordeel toepassen op wat eigenlijk een geestelijke beslissing is. Er zijn veel voorbeelden van mensen die een goed oordeelsvermogen hebben ontwikkeld. Ik wil graag 4 richtlijnen bespreken voor een goede oordeelsvorming bij het nemen van belangrijke beslissingen. Ten eerste moeten we onze persoonlijke normen in overeenstemming zijn met het evangelie van Jezus Christus. Iemand kan nooit een goed oordeel vellen zonder het evangelie van Jezus Christus als richtlijn te gebruiken. Het evangelie slaagt er al lange tijd in om mensen gelukkig te maken. Sommige wereldse denkbeelden maken mensen stuurloos, zodat ze hun eigen normen gaan bedenken. Vandaar uitdrukkingen zoals een nieuwe moraal. Zo'n uitdrukking is misleidend. De zedelijke normen zijn eeuwig en onveranderlijk en behoeven geen nieuwe interpretatie. Voor de jongeren staan deze normen te boek in de brochure voor de kracht van de jeugd. Deze normen zijn volledig in overeenstemming met het evangelie van Jezus Christus en blijven dat ook wanneer we volwassen zijn. Het is wellicht goed als ook volwassenen deze brochure gaan bestuderen en toepassen. Ten tweede moeten we naar de woorden van de hedendaagse profeet luisteren. Hoeveel slechte financiële beslissingen hadden kunnen worden vermeden als we maar naar de jarenlange adviezen van onze profeten hadden geluisterd om riskante beleggingen te vermijden, aan de hand van een nauwkeurige begroting te leven en consumptief krediet te vermijden. Hoeveel huwelijken zouden zijn gered als we bepaalde media hadden vermeden die tot pornoverslaving en hartzeer leiden? In iedere algemene conferentie, in iedere liahona zijn adviezen van de profeten te vinden die, als we ze toepassen, tot een goed oordeelsvorming leiden. We hebben geen enkel excuus als we ze negeren. Ten derde moeten we naar de Heilige Geest leren luisteren. We hebben na de doop de gave van de Heilige Geest ontvangen, maar we laten die gave vaak op de plank liggen en vergeten dat Hij ons met belangrijke beslissingen zal helpen. De Heer heeft ons deze gave gegeven, omdat Hij weet dat we moeilijke beslissingen in ons leven moeten nemen. Bij het ontwikkelen van ons oordeelsvermogen is het van levensbelang om naar die stem te luisteren. Om goed te kunnen luisteren, hebben we een rustige omgeving nodig, waarin we de tijd kunnen nemen om de zachte, stille stem te horen en erover na te denken. Deze vredige omgeving is zowel uiterlijk als innerlijk noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen wereldse muziek of het lawaai van andere media afzetten, maar dat we ook het innerlijke lawaai van zonde in onze ziel afzetten. Dan kunnen we beter met de geest communiceren en dat is hard nodig. Christus heeft gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet gelijk de wereld die geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd of versaagd. De gemoedsrust die we krijgen als we naar de Heilige Geest luisteren, verdrijft de angst voor het nemen van verkeerde beslissingen. Ten vierde moeten we de geboden onderhouden. Als we bereid zijn om de geboden van God te onderhouden, kunnen we veelbeloofde zegeningen ontvangen. Het boek van Mormon is niet alleen een bijkomend getuigenis van Jezus Christus. Het boek behandelt ook de gevolgen van gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan de geboden. De Heer zegt tegen Nefi in het tweede hoofdstuk van zijn eerste boek, en voor zover gij mijn geboden onderhoudt, zult gij voorspoedig zijn. Die belofte is door bijna iedere profeet in het boek van Mormon herhaald. Dan volgt er een verslag van zo'n 1000 jaar geschiedenis waaruit blijkt dat die woorden waar zijn. Dezelfde boodschap is tegenwoordig van toepassing op onze oordeelsvorming. Daar getuig ik van. Als we deze beginselen en richtlijnen zorgvuldig zullen toepassen, en zullen we gemoedsrust ervaren. In de naam van Jezus Christus. Amen.
We are told in the Doctrine and Covenants that after the
Leer en Verbonden lezen we dat na het getuigenis van de dienstknechten van God, het getuigenis van aardbevingen en het getuigenis van andere gebeurtenissen zullen volgen. En alle dingen zullen in beroering zijn. En stellig zal het hart der mensen het begeven, want alle mensen zullen door vrees bevangen worden. Als lid van het presidium van het Caribisch gebied heb ik met eigen ogen gezien hoe de getrouwe heiligen hun vrees in geloof hebben omgezet. De geleerde lessen in Haiti hebben hun parallellen in het boek van Mormon. De indrukken van die verschrikkelijke verwoesting doen mij denken aan de woorden in Alma, hoofdstuk 28. Dit nu was een tijd dat er een groot rouwgeschrei en geweeklaag werd gehoord door het gehele land. 42 leden zijn omgekomen, terwijl hun familie en vrienden oprecht rouwen over het verlies van hun verwanten, verheugen zij zich nochtans en jubelen in de hoop en weten zelfs, volgens de belofte des Heren, dat zij worden opgewekt om aan de rechterhand Gods te wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. De kerk heeft onmiddellijk hulpgoederen gezonden voor leden en niet-leden, die op aanwijzingen van de plaatselijke priesterschapsleiders en ZFV-leiders zijn verspreid. Zij ontvingen niet alleen medische hulp, voedsel, water en andere eerste levensbehoeften, maar ook leiding, raad en troost van hun plaatselijke leiders. Zij ervaren de steun van de kerkleden over de hele wereld, die treuren met hen die treuren, ja, en hen vertroosten die vertroosting nodig hebben. Andere profeten in andere tijden hebben ons gewaarschuwd voor een andere tragedie die minder zichtbaar, maar niet minder belangrijk is. En dat is de vreselijke dood die komt over de goddelozen. Want zij sterven ten opzichte van dingen die met de dingen der gerechtigheid te maken hebben. Want zij zijn onrein. En niets onreins kan het koninkrijk Gods beërven. Nefi leerde dit beginsel aan zijn broers en zei dat wie in hun goddeloosheid stierven ook moesten worden verworpen ten aanzien van de dingen die geestelijk zijn en op de gerechtigheid betrekking hebben. De profeet Samuel de Lamaniet leerde dat wie zich niet bekeert wordt omgehakt en in het vuur geworpen en er komt wederom een geestelijke dood over hen. Ja, de tweede dood, want zij worden wederom afgesneden met betrekking tot de dingen der gerechtigheid. De tragedie van het sterven ten aanzien van dingen die geestelijk zijn, heeft grotere gevolgen voor wie eens door de geest Gods verlicht is geweest en grote kennis heeft gehad met betrekking tot de dingen der gerechtigheid en dan tot zonde en overtreding vervalt, die nog verstokter wordt. En aldus wordt zijn toestand erger dan wanneer hij die dingen nooit had geweten. Als ouders en leiders en leidsters moeten we over onze leden en gezinnen waken en ze helpen weg te blijven van de dingen die hun geestelijke dood kunnen betekenen. Wij zoeken ook de redding van wie nu dood zijn ten aanzien van de dingen die geestelijk zijn en helpen hen te worden wedergeboren, ja, geboren uit God, verandert van hun vleeselijke en gevallen staat in een staat van rechtvaardigheid, waardoor zij, door God verlost, zijn zonen en dochters worden. De geestelijke genezing van wie zijn gestorven met betrekking tot de dingen der gerechtigheid komt door de kracht van de verzoening. De bekering tot de waarheid en de naleving van de beginselen der gerechtigheid. Onze leden en gezinnen onderwijzen in de dingen der gerechtigheid is essentieel in het proces van een duurzame bekering. Zo krijgen zij immers een juiste kennis van de geboden van de Heer, van de beginselen en leerstelling van het evangelie en van de voorwaarden en verordeningen voor redding in het koninkrijk van de Heer. Er staan veel voorbeelden in de schriften die het belang van onderwijzen in de dingen der gerechtigheid bevestigen om tot een duurzame bekering te komen. In het verslag van Amon en zijn broeders die het evangelie onder de Lamanieten verkondigden, lezen we: en Amon predikte tot het volk van koning Lamoni. En het geschiedde dat hij hun alle dingen leerde aangaande de dingen der gerechtigheid. Wij zien de resultaten van het ijverige onderwijzen in alle dingen die op de gerechtigheid betrekking hebben in hoofdstuk 23 en 27, waarin onder meer staat: zovele als er geloofden, ofwel zovele als er tot de kennis der waarheid waren gebracht en zich tot de Heer bekeerden, zijn nooit afvallig geworden. Toen Alma de Oude de kerk had gevestigd, wijdde hij rechtvaardige mannen als priesters en leraren. Zij waakten over hun volk en voedden hen met de dingen die verband hielden met de gerechtigheid. Ouders spelen een essentiële rol om hun kinderen de dingen die verband houden met de gerechtigheid bij te brengen. In het Boek van Mormon lezen we dat Alma, die treurig was wegens de ongerechtigheid en de oorlogen en twisten die er waren, en bedroefd omdat het hart van de mensen begon te verstokken, zijn zonen tezamen liet komen om ieder van hen afzonderlijk zijn aanwijzingen te geven met betrekking tot de dingen der gerechtigheid. Het is opmerkelijk dat hij zijn kinderen ieder afzonderlijk onderrichtte en hun aanwijzingen gaf. Hij stemde zijn instructies aan iedere zoon op diens behoefte af. Hij gaf zijn getuigenis en bracht hen de leer en de beginselen bij en bereidde hen voor om diezelfde beginselen aan anderen te verkondigen. In een tijd waarin het gezin onder vuur ligt door de krachten van het kwaad en de omstandigheden waarin we leven niet erg verschillen van die van Alma, hebben het eerste presidium en het Quorum der Twaalf in het gezin een proclamatie aan de wereld verklaard. Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen in liefde en rechtschapenheid op te voeden. Dat betekent ook de kinderen op te voeden en te steunen en te onderwijzen in alle dingen die op de gerechtigheid betrekking hebben, zodat zij staande zullen kunnen blijven, hun lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid en hun voeten geschoeid met de voorbereiding van het evangelie des vredes. Net als in de tijd van Alma waken onze leiders ook over de leden van de kerk en voeden zij hen met betrekking tot de dingen der gerechtigheid. Die dingen zullen ons tot een duurzame bekering brengen. In het document Aandachtspunten voor Leiders, herzien op 10 december 2009, vraag het eerste presidium en het Quorum der Twaalf, de leidinggevende in priesterschap en hulporganisaties, het volgende: moedig ieder gezinslid, ouders en kinderen aan de schriften te bestuderen, geregeld te bidden en het evangelie van Jezus Christus na te leven. De schriften bestuderen, geregeld bidden en het evangelie van Jezus Christus naleven zijn werken van gerechtigheid. En de Heer heeft de volgende prachtige belofte geopenbaard: wie de werken van gerechtigheid doet, zal zijn loon ontvangen. Ja, vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld. Voor een doeltreffender onderricht in de dingen der gerechtigheid moeten we inzien dat we naast het geven van aanwijzingen ruimte moeten laten voor openbaring. Zo kan de persoon die wordt onderricht zelf het verlangen krijgen om die beginselen te leren kennen. De Heer heeft het volgende geopenbaard aan Hiram Smith via zijn broer, de profeet Joseph Smith. Ik zal u van mijn geest meedelen, die uw verstand zal verlichten, die uw ziel met vreugde zal vervullen, en dan zult gij alle dingen weten, die u maar van mij verlangt, die verband houden met de dingen der gerechtigheid. Vol geloof, vertrouwend op mij, dat u zult ontvangen. Tot slot waarschuwen de schriften ons voor het gevaar van sterven met betrekking tot de dingen der gerechtigheid en van de ernstige gevolgen daarvan voor wie na door de geest van God te zijn verlicht tot zonde en overtreding vervallen. Onderwijzen in de dingen der gerechtigheid is een belangrijk element om mensen tot kennis van de waarheid te brengen, tot bekering te laten komen en tot het einde toe standvastig in het geloof van Christus te laten blijven. Ouders hebben de heilige plicht om hun kinderen aangaande de dingen der gerechtigheid te leren. Leiders en leerkrachten kunnen over de leden onder hun hoede waken en hen voeden en hen onderwijzen in alle dingen die op de gerechtigheid betrekking hebben. Dat vindt doeltreffende plaats als er ruimte is voor openbaring tijdens het leerproces, zodat de mensen het verlangen krijgen om door de geest verlicht te worden. Dan kan de geest na de uitoefeningen van hun geloof de dingen der gerechtigheid bekendmaken. Van deze dingen getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Als je gevraagd bent om aan het einde van de laatste bijeenkomst van de Algemene Conferentie te spreken, ga je aandachtig naar ieder woord luisteren en vraag je je af welk deel van je toespraak al gegeven is voordat jij aan de beurt bent. Er worden geen onderwerpen toegewezen, thema's worden onderling niet afgestemd. Dat kun je het beste aan de Heer overlaten. Hij neemt de individuele, gebedvolle inspanningen van iedere spreker en componeert daarmee een geestelijke symfonie vol kracht en openbaring. Thema's worden herhaald, het ene beginsel bouwt voort op het andere, profetische waarschuwingen en verheffende beloftes weer klinken. Die goddelijke harmonie is een mirakel. Ik getuig dat we tijdens deze conferentie de zin en de wil des Heren gehoord en gevoeld hebben. President Monson heeft de opkomende generatie bestempeld als de beste die we ooit hebben gehad en heeft tegen de jongeren gezegd: jullie zijn in een prachtige tijd op aarde gekomen. Jullie mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Maar hij heeft ook gewaarschuwd: we zijn in een moeilijke tijd op aarde gekomen. Het is een tijd van overmatige tolerantie, terwijl de samenleving in het algemeen gewend is de wetten van God te negeren en te overtreden. We worden omgeven door van alles dat onze aandacht wil afleiden. De boze gebruikt alle mogelijke middelen om ons in zijn bedriegelijke web te strikken. Einde citaat. We houden de opkomende generatie in onze armen. Ze zijn op aarde geboren met belangrijke taken en grote geestelijke vaardigheden. We moeten hun voorbereiding niet licht opnemen. Als ouders en leerkrachten hoeven we geen geestelijke kern in hun ziel te creëren, maar moeten we de vlam van de geestelijke kern aanwakkeren, die met het vuur van hun vooraards geloof al ontstoken is. Vandaag wil ik de vraag van een kind uit een jeugdwerklied behandelen. Al de verhalen van Jezus hoor ik zo graag. Wilt u mij weer over hem vertellen vandaag? In de huidige wereld heeft ieder kind, ieder jonge man en jonge vrouw een eigen bekering tot de waarheid nodig. Een ieder heeft, onafhankelijk van hun ouders, jeugdleiders en aanmoedigende vrienden en vriendinnen, zijn of haar eigen licht nodig, zijn of haar eigen standvastig en onveranderlijk geloof in de Heer Jezus Christus.
De verhalen van Jezus kunnen als een krachtige wind de sintels van geloof in het hart van onze kinderen aanwakkeren. Jezus heeft gezegd: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Door de verhalen van Jezus, die steeds opnieuw verteld worden, krijgen ze geloof in de Heer Jezus Christus en wordt het fundament van hun getuigenis sterker. Kunt u zich voor uw kinderen een waardevoller geschenk voorstellen? Zijn het leven en de leringen van Jezus Christus verankerd in het verstand en de ziel van onze kinderen? Denken zij na over het leven van de Heiland, als ze zich afvragen wat ze hun eigen leven willen doen? Denken ze na over zijn nederige geboorte? De Heiland van de wereld, die in een kribbe lag. Gaan ze door zijn nederige omstandigheden beter begrijpen wat voor plek materiële bezittingen echt innemen? Weten ze dat Jezus vaak zei: bid en ge zult ontvangen? Denken onze kinderen aan zijn dankgebeden en zijn smeekbeden tot de Vader, als zij zelf met hun zorgen neerknielen? Hebben we ze verteld over de liefde die Jezus voor kinderen had? Hoe hij ze in zijn armen nam, voor hen bad en huilde? Weten onze kinderen dat Jezus met open armen klaarstaat om ze te ontvangen? Putten ze kracht uit Jezus' voorbeeld van vasten, als wij ze in de wet van vasten onderwijzen? Begrijpen onze kinderen in hun eenzaamheid de eenzaamheid die de Heiland voelde toen hij zijn vrienden hem in de steek lieten en toen hij aan zijn apostelen vroeg: gij wilt toch ook niet weggaan? Hebben onze kinderen de kracht van de wonderen van de Heiland gevoeld? Jezus genas de melaatse en liet de blinden zien. Hij voerde 5000 mensen, kalmeerde de zee en wekte Lazarus uit de dood op. Geloven onze kinderen dat het is door geloof dat wonderen worden verricht, en bidden ze om wonderen in hun eigen leven? Putten onze kinderen moed uit de woorden van de Heiland tegen de overste der synagogen: wees niet bevreesd, geloof alleen. Zijn onze kinderen op de hoogte van zijn volmaakte leven, zijn onzelfzuchtige bediening, dat hij werd verraden en een wrede kruisdood stierf? Hebben wij ons getuigenis gegeven van zijn zekere opstanding, van zijn bezoek aan de Nefieten in Amerika, van zijn verschijning aan de profeet Jozef Smit in het Heilige Bos? Kijken ze uit naar zijn verheven terugkeer, wanneer alles goed gemaakt zal worden en iedere knie zal buigen en iedere tong belijden dat Jezus de Christus is? Zeggen onze kinderen: al de verhalen van Jezus hoor ik zo graag. Tot de jongeren en kinderen zeg ik: maak je belangrijke taken en je geestelijke vaardigheden waar. Leer meer over Jezus. Open de schriften. Je kunt bijvoorbeeld opnieuw het boek Johannes lezen. En dat dan met je ouders, leerkrachten en elkaar bespreken. Vaders en moeders, grootvaders en grootmoeders en iedereen die geen kinderen heeft en kinderen en jongeren liefdevol omarmt, ik wil u graag aansporen om vaker over Jezus Christus te praten. In zijn heilige naam schuilt veel geestelijke kracht. Ik zeg u dat er geen andere naam, nog enige andere weg zal worden gegeven waardoor redding tot de mensenkinderen kan komen dan alleen in en door de naam van Christus. Ik beloof de moeders die hun kinderen zonder een vader thuis opvoeden, dat als u over Jezus Christus spreekt, u met kracht uit de hemel zult worden gezegend. Nadat haar man was overleden, voerde zuster Stella Oaks haar 3 jonge kinderen, waaronder ouderling Dallin H. Oaks, als alleenstaande moeder op. Ze heeft ooit gezegd: ik kwam te weten dat de Heer me lief had en dat ik mijn zending zou kunnen volbrengen. Ik heb een speciaal verzoek aan de vaders. Zorg er alstublieft voor dat u met uw kinderen over de Heiland praat. Zij hebben het nodig om, als ook hun moeder, u als ook hun moeder, te horen getuigen van uw geloof. Hoewel het kan voorkomen dat een kind niet met een gelovig hart luistert, toch zal uw getuigenis van Jezus in zijn of haar verstand en ziel blijven hangen. Herinnert u zich het verhaal van Alma, die het verkeerde pad had gekozen? Toen hij terugkeerde, zei hij: ik herinnerde mij dat mijn vader profeteerde over de komst van Jezus Christus om voor de zonde der wereld verzoening te doen. Wel nu, zodra deze gedachte bij mij opkwam, riep ik in mijn hart: o Jezus, Zoon van God, wees barmhartig jegens mij. Wanhoop niet als een kind niet luistert. Tijd en waarheid zijn aan uw zijde. Op het juiste moment zullen uw woorden tot hen terugkeren alsof ze uit de hemel komen. Uw getuigenis zal uw kinderen nooit verlaten. Als u eerbiedig over de Heiland praat, in de auto, in de bus, aan de eettafel, als u in gebed neerknielt, tijdens de schriftstudie of tijdens gesprekken 's avonds laat, zal de Geest van de Heer uw woorden vergezellen. Als u uw best doet, zal het getuigenis van Jezus langzaam in het hart van uw kinderen doordringen. Zij wenden zich dan in nederig gebed tot hun hemelse Vader en voelen zijn invloed door de kracht van de Heilige Geest. Door een sterker persoonlijk geloof in Jezus Christus worden zij dan voorbereid op de uitdagingen die ze zullen tegenkomen. Toen ik op BYU studeerde, ontmoette ik Bill Forrest en Debbie Hutchins. Bill was van zending thuisgekomen. Hij en Debbie werden verliefd en trouwden in de Oakland Temple. Ze vestigden zich in Mesa, Arizona, en werden gezegend met 5 zoons en 2 dochters. Bill en Debbie leerden hun kinderen om de Heer Jezus Christus lief te hebben, zoals zij hem lief hadden. Hun zoon, ouderling Daniel Forrest, die momenteel in het zendingsgebied Oaxaca, Mexico, werkzaam is, zegt: iedere ochtend, voordat we naar school gingen, zaten we zonder uitzondering aan tafel om de schriften te bestuderen. Hun dochter Cara, die nu getrouwd is en zelf 2 jonge kinderen heeft, herinnert zich nog goed dat haar vader haar iedere ochtend naar het seminarie reed. Ze zegt: mijn vader leerde graag citaten, teksten en gedichten uit het hoofd. En tijdens die ochtendritjes oefenden we ze altijd. Een van zijn lievelingsteksten was: bedenk, bedenkt, het is op de rots van onze Verlosser, die Christus is, de Zoon Gods, dat gij uw fundament moet bouwen, zodat, wanneer de duivel zijn krachtige winden zendt, hij geen macht over u zal hebben om u neer te sleuren, wegens de rots waarop gij zijt gebouwd. Op Goede Vrijdag, in het jaar 2000, precies 10 jaar geleden, was Bill Forrest bisschop van de wijk Estate Groves in Arizona. Op weg naar zijn werk, slechts 1,5 kilometer bij zijn huis vandaan, had hij een aanrijding met een grote vrachtwagen. Debbie en de kinderen waren vlak na Bill van huis gegaan en kwamen langs de plaats van het ongeluk. Bill had het ongeluk niet overleefd. De onsterfelijke geest van deze dierbare echtgenoot en vader was plotseling teruggekeerd naar hem die de dood heeft overwonnen. De Zoon van God, van wie ze die paaszondag zijn glorierijke opstanding zouden gedenken. Hoe vonden Debbie en haar 7 kinderen, de jongste was pas 5, de kracht die ze nodig hadden? Cara, die toen 15 was, zei onlangs tegen me: ik ben mijn moeder en vader dankbaar voor de manier waarop ze mij over de Heiland hebben geleerd. Ze hebben de schriften met me gelezen, met me gebeden
en ze zijn een voorbeeld van de liefde en het geduld van de Heiland geweest. Pasen is ieder jaar een gevoelige tijd. Dan denk ik aan het leven, de zending en de opstanding van onze Heiland en word ik herinnerd aan het leven van mijn aardse vader. Ouderling Daniel Forrest zegt: ik was 10 toen mijn vader overleed. Dat was een moeilijke tijd. Mijn moeder is altijd een voorbeeld van de leringen van de Heiland geweest. Ik heb het naambordje van mijn vader bij me, van zijn zending in Spanje. Twee van de lievelingscitaten van mijn vader zijn: twee mannen kunnen alles tot stand brengen als één van hen maar de Heer is. En de Heiland moet ons fundament zijn, anders zullen we falen. Het hart van de kinderen van de familie Forrest is vervuld met geloof in Jezus Christus. Op dit paasweekend, 10 jaar na het overlijden van hun vader, missen ze hem enorm. Maar de prikkel van zijn dood is in Christus verzwolgen. Ze weten dat ze door de onmetelijke gave van de Heiland weer met hun aardse vader en hun hemelse vader verenigd kunnen worden. Vertel me al de verhalen van Jezus. We zullen dadelijk naar de profeet van God luisteren. De Heer heeft over zijn profeet gezegd: zijn woord zult gij aanvaarden alsof uit mijn eigen mond. Ik getuig dat president Thomas S. Monson de spreekbuis van de Heer op aarde is. Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Heiland van alle mensen. Zijn leven, zijn verzoening, zijn opstanding en zijn terugkeer zijn zo zeker als de opkomende zon.
His name be praised.
We zullen zijn naam eeuwig loven. In de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
As we conclude the conference, we express appreciation.
Nu de conferentie ten einde loopt, spreken wij onze waardering uit voor het Tabernakelkoor, het koor van het Joram Institute of Religion en het priesterschapskoor van de Brigham Young University en hun dirigenten en organisten voor de prachtige en inspirerende muziek. We bedanken ook iedereen die op wat voor manier dan ook aan deze conferentie heeft bijgedragen. Onze slotspreker is onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Na de toespraak van president Monson zingt het koor tot slot: Abide with me, 'tis eventide. Daarna wordt het slotgebed uitgesproken door Bisschop Richard C. Edgley van de presiderende bisschop. Over 6 maanden wordt er weer een algemene conferentie gehouden. President Monson.
This has been a wonderful closing session.
Dit was een fantastische laatste bijeenkomst van deze conferentie. Ik heb bijna nog nooit zulke prachtige toespraken gehoord in zo weinig woorden. We zijn hier bijeen omdat we van de Heer houden en we Hem willen dienen. En dat is onze verantwoordelijkheid. Onze Hemelse Vader denkt aan ons. Daarvan getuig ik. Ik erken zijn hand in alle dingen. 1 korte schrifttekst zegt: vertrouw op de Heer met gans uw hart en vertrouw niet op uw eigen inzicht niet, maar erken hem in al uw wegen. En hij zal u leiden.
My dear brothers and sisters.
Mijn geliefde broeders en zusters. We komen nu aan het einde van een zeer opbouwende en inspirerende conferentie. Ik denk dat we door de adviezen en getuigenissen van de sprekers en spreekters rijkelijk zijn gezegend. En vastbesloten zijn om volgens de beginselen van het evangelie van Jezus Christus te leven. Het is goed dat we erbij zijn geweest. We danken iedereen die tot ons heeft gesproken. En ook hen die de gebeden hebben uitgesproken. De muziek, wat kan ik zeggen, was fantastisch. Ik moet denken aan de tekst die in de Leer en Verbonden staat. Want mijn ziel schept genoegen in het gezang des harten. Ja, het gezang der rechtvaardigen is mij een gebed. En het zal verhoord worden met een zegen op hun hoofd. Bedenk dat de boodschappen die we tijdens deze conferentie hebben gehoord, worden in het mijnummer van de Ensign en de Liahona worden gepubliceerd. Ik spoor u aan om die toespraken te bestuderen en de daarin vervatte leringen te overpeinzen en ze vervolgens na te leven. Ik weet dat u met mij uw dank betuigt aan de broeders en zusters die tijdens deze conferentie zijn ontheven. Ze hebben goed werk verricht en een grote bijdrage geleverd aan het werk van de Heer. Hun toewijding was volkomen. We danken hen uit de grond van ons hart. We hebben tevens door handopsteking onze steun verleend aan broeders en zusters die tijdens deze conferentie voor een nieuwe functie zijn geroepen. We kijken ernaar uit om met hen samen te werken in dienst van de Meester. Broeders en zusters, we hoeven maar om ons heen te kijken in de wereld om te zien dat we voor ernstige problemen staan die ons grote zorgen baren. Het lijkt erop dat de touwen van de wereld van de veilige meerpalen zijn afgegleden en het wereldse schip is weggedreven uit de haven van vrede. Losbandigheid, onzedelijkheid, pornografie, oneerlijkheid en talloze andere ondeugden slingeren vele heen en weer op een zee van zonde en doen ze stranden op de puntige rotsen van verloren kansen, verspeelde zegeningen en verpletterde dromen. Mijn raad aan ons allen is: kijk naar de vuurtoren van de Heer. Er is geen mist zo dicht, geen nacht zo donker, geen storm zo sterk, geen zeeman zo verdwaald, of de lichtstraal van die vuurtoren kan redding brengen. Hij wenkt ons in de stormen van het leven. De vuurtoren van de Heer geeft een signaal af dat makkelijk te herkennen is en dat nimmer faalt. Ik vind deze woorden en psalmen erg mooi. O Heere, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, bij wie ik schuil. Heere, roep ik uit, want van mijn vijanden ben ik verlost. De Heer heeft ons lief, broeders en zusters, en zal ons zegenen als we Hem aanroepen. We zijn uitermate dankbaar voor het herstelde evangelie van Jezus Christus en voor al het goede wat het ons brengt. De Heer heeft zijn zegeningen over ons als volk uitgestort. Ik geef u mijn getuigenis dat dit werk waar is, dat onze Heiland leeft en dat Hij deze kerk hier op aarde leidt. Nu, mijn hart is vervuld van tedere gevoelens nu we deze conferentie gaan beëindigen. Ik spreek met dank en liefde voor u uit. Ik dank u voor uw gebeden, voor mij en voor alle algemene autoriteiten van de kerk. De Heer verhoort uw gebeden en zegent ons en leidt ons in de aangelegenheden van zijn koninkrijk hier op aarde. Daar zijn wij uitermate dankbaar voor. Aan het slot van deze conferentie smeek ik de zegen des hemels over en ieder van u af. Als u naar huis terugkeert, waar ook ter wereld, bid ik dat onze hemelse Vader u en uw gezin zal zegenen. Mogen de boodschappen en de geest van deze conferentie tot uiting komen in alles wat u doet. Bij u thuis, op uw werk, in uw bijeenkomsten en in uw hele handel en wandel. Ik heb u lief. Ik bid voor u. Mogen God u zegenen. Mogen zijn beloofde vrede nu en altijd met u zijn. Is mijn gebed in de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Our beloved Father in heaven.
Onze geliefde Vader in de hemel. Aan het einde van deze laatste bijeenkomst van de Algemene Conferentie zijn onze harten vervuld met liefde voor u, voor de gave die u ons gegeven hebt. Wij zijn dankbaar, Hemelse Vader, voor de eerste paasmorgen, waardoor de opstanding en de gave van het eeuwig leven zijn mogelijk gemaakt. Vader, we zijn dankbaar voor uw geliefde Zoon, die gehoorzaam en gewillig was om op zich de zonden en het lijden van alle mensen op zich te nemen. Vader, we zijn dankbaar. En onze harten zijn vervuld met liefde voor u en voor uw Zoon, voor de machtige geest die tijdens deze en de andere bijeenkomsten van de Algemene Conferentie aanwezig was. We zijn dankbaar, Vader, dat we mogen leven in een tijd waarin het evangelie in zijn volheid is hersteld, dat we levende profeten op aarde kunnen hebben die ons leiden en richting geven in deze moeilijke tijd. Wij danken u voor onze profeet Ziener en openbaarder president Thomas S. Monson. Wij vragen dat u hem wilt voortdurend steunen, dat hij uw aanwezigheid mag voelen en deze kerk vooruit stuwen, en dat uw wil daardoor vervuld wordt. Vader, wij erkennen dat er velen in deze wereld zijn die lijden van zonde, van honger en andere die zonder leiding zijn. Wilt u hen zegenen, dat uw liefdevolle hand hen mag leiden, en dat wij manieren mogen vinden om helpende handen te zijn om hen te helpen. Vader, nu wij ons opnieuw verspreiden naar de vele uithoeken van de wereld, naar onze huizen, zegen ons met de geest om op ons te nemen de grootste christelijke daad van allen, dat we de naam van Jezus op ons nemen, hem altijd zullen gedenken en overeenkomstig handelen in ons dagelijks leven, dat we zonde mogen vermijden en ons de reikende hand uitstrekken naar de anderen, dat we kunnen getuigen van het evangelie van Jezus Christus, diegenen die verdwaald zijn mogen redden. We zijn dankbaar voor al onze zegeningen en dat uw zegen met ons mag zijn tot wij opnieuw vergaderen over 6 maanden in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the
Dit was een uitzending van de 180ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mammoons Tabernakelkoor. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. That's it.